Vanavond gaan we Hebreeën 13, vers 1 tot en met 6 lezen en met elkaar doorspreken. Hebreeën 13, vers 1 tot en met 6. Dan lezen we het volgende. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Denkt aan de gevangenen alsof gij met hen gevangen waart. Aan hen die mishandeld worden als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld. Want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Tot zover dit stukje. In Hebreeën 13 dan verandert de Hebreeënbrief in eigenlijk heel praktisch geloofsleven. De Hebreeënbrief is met name een brief die heel veel over de Bijbelse waarheden gaat, over de Bijbelse profetieën, het is eigenlijk heel veel theorie, om maar zo te zeggen, wat je in de Hebreeënbrief tegenkomt. Het gaat prachtige verhandelingen over wie de Jezus is als hoge priester, hoe het in het Oude Testament ging, hoe het in het Nieuwe Testament ging. En een prachtig mooi boek. Maar wat heb je eraan als je het niet in de praktijk brengt? En dan is Hebreeën 13 een heel praktisch hoofdstuk. Het gaat echt over, geef handen en voeten aan je geloofsleven. Geef nou handen en voeten aan dat wat je geleerd hebt in de Bijbel. Dus het is eigenlijk je zou kunnen zeggen, het christenleven in de praktijk. Als u oplettend geweest bent, dan heeft u kunnen zien dat de schrijver van de Hebreeënbrief het eerst gehad heeft over de hoop die we als christenen hebben. Gaat met name ook Hebreeën 6 over. En, een stukje bijvoorbeeld dat hem hebben wij als een anker der ziel, een hoop die voor ons ligt. Heel hoofdstuk 11 gaat over het geloof. En hier begint Paulus, zoals wij de schrijver aanduiden van de Hebreeënbrief, met de liefde. Geloof, hoop en liefde. Eerst hoop in de Hebreeënbrief, dan het geloof en dan nu de liefde. En dan is het heel mooi dat deze liefde, waar het hier over gaat, in wezen dezelfde liefde is als die het volk Israël als gebod kreeg bij de berg Sinai. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Dat was een gebod. Maar hier zie je veel meer dat die liefde niet als een gebod van buitenaf op ons gelegd wordt, maar dat die liefde veel meer van binnenuit komt. En zo is eigenlijk het verschil, waar we het de vorige keer over gehad hebben, over het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond was bij de berg Sinaï. Wij moeten en gij zult en je mag niet. En het nieuwe verbond, we hebben het daarover gehad, dat is veel meer dat God zijn wil in ons hart legt. En dat zijn wil van binnenuit in ons leven uitgevoerd wordt. De wet is wel goed, natuurlijk. Maar de wet wordt op een andere manier vervuld van binnenuit. De wet wordt van binnenuit vervuld. Dan het allereerste wat we hier kunnen lezen in dat 13e hoofdstuk, het eerste vers. Laat de broederlijke liefde blijven. Met andere woorden, die broederlijke liefde die kan ook verdwijnen. Die kan wegebben uit ons leven, uit ons gemeenteleven. Laat de broederlijke liefde blijven. De broederlijke liefde, dan hebben heel veel vrouwen misschien het idee, dat is die liefde van die mannen die altijd met elkaar liggen te harrewarren, ruzie met elkaar lopen te maken. Met die vrouwen zit het allemaal wel goed, maar die broeders die moeten maar eens een keer leren om liefdevol met elkaar om te gaan. Nou nee, u blijft niet buiten schot vanavond. Want u weet waarschijnlijk wel, elke keer als Paulus zegt broeders, dan staat er in het Grieks het woordje adelfos. En adelfos, daar worden zowel broeders als zusters mee bedoeld. Dus als hier staat de broederlijke liefde, dan gaat het gewoon over de onderlinge liefde. De onderlinge liefde die we hebben in de gemeente. En laat de onderlinge liefde blijven. Het is zo ontzettend belangrijk. Als u vanuit de Hebreeënbrief even terugbladert naar de Matthäus, het Matthäus-evangelie. Daar staat er in Matthäus 22 vers 36. En dan hebben we het wel echt over de kern van dat wat God van ons vraagt. De kern van praktisch christen zijn. En dan wordt de vraag aan de Heer Jezus gesteld in vers 36 van Matthäus 22. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij zei tot hem, gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart en geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het groot en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. Zie je hoe belangrijk het is? De liefde is de kern van alles wat God eigenlijk van ons vraagt. De liefde. En u weet waarschijnlijk wel dat Paulus dat hoofdstuk over de liefde geschreven heeft en zegt, joh, al zou je alles weten wat te weten is, al zou je nog zo mooi kunnen praten, al zou je zelfs je lichaam geven om verbrand te worden, maar als je de liefde niet hebt, het is helemaal niks. Een christen zonder liefde is lucht. Een gemeente zonder liefde betekent niks. Dat is wat de Bijbel ons leert. En vooral de laatste tijd is er ontzettend veel behoefte aan liefde in de gemeente. Broederlijke, onderlinge liefde tussen broeders en broeders, zusters en zusters, tussen ja, gemeenteleden onder elkaar. En de Jezus die zegt in Johannes, en dit is het belangrijkste, grootste getuigenis, want hieraan zal de wereld weten dat je mijn discipelen bent. Wanneer? Als je een goede prediking hebt. Als je een mooi evangelisatieprogramma hebt. Helemaal niet. Als je een mooi kerkgebouw hebt. Helemaal niet. Als je elkaar lief hebt. Dat is het getuigenis. Het getuigenis dat de wereld aanspreekt. En weet je, vooral in deze wereld waarin wij vandaag leven, is zoveel liefdeloosheid. Dan moet een gemeenschap waar liefde heerst wel opvallen. Omdat er zoveel liefdeloosheid is in de wereld waarin we leven. Kunt u nu begrijpen waarom dat Johannes van de Heer Jezus de opdracht krijgt om aan de gemeente van Efeze in het boek Openbaring, Openbaring 2, een brief te schrijven. En in die brief schrijft van ja, weet je, ik ben ontzettend blij dat jullie zo actief zijn. Dat jullie zo kieskeurig zijn, dat jullie een goed onderscheidingsvermogen hebben. Allemaal plussen, maar al die plussen worden overschaduwd door die ene min. Want wat ontbreekt er? De liefde. Dit heb ik tegen jullie, dat jullie die eerste liefde verzaakt hebben. Die liefde is kwijt. Die liefde kan zo ver kwijtraken, dat je op een gegeven moment eindigt in de gemeente van Laodicea. Dat niet meer koud is, niet meer heet is, maar het is lauw geworden. Daarom, die liefde, die broederlijke liefde, die ja, eigenlijk broederlijke liefde, je zou kunnen zeggen, dat is hetzelfde woord als wat je kunt lezen, of de naam van de ene laatste gemeente die Johannes aanschrijft. Hoe heet die ene laatste gemeente? Philadelphia. Philadelphia is broederlijke liefde. Dat is die broederlijke liefde, dat is die gemeente waar die misschien wel heel klein is, maar een open deur naar de hemel heeft. en bruikbaar in de handen van God. Wordt deze Philadelphia, deze broederlijke liefde in ons leven openbaar. En daarom is het elke keer weer ontzettend belangrijk dat je jezelf, als het ware, toetst, laat toetsen door het woord van God. Hoe is het met je liefde? Hoe gaat het? Nou, er zijn er een aantal kenmerken hoe die broederlijke liefde openbaar wordt. Hoe kun je dat ook daadwerkelijk handen en voeten geven? Want liefhebben, dat is niet alleen maar een lief gevoel hebben voor elkaar, maar liefhebben is ook een werkwoord. Dat heeft ook te maken met daadkracht. Kijk, als er in de Bijbel staat dat God heeft deze wereld lief, is het daar niet bij gebleven, want dan staat direct wat God ook gedaan heeft. Ja? Als God alleen maar zegt, ja, ik hou wel van de wereld en ik heb de wereld lief, maar verder ook geen daadkracht getoond heeft, ja, dan schieten we daar helemaal niks mee op. Maar God heeft aan zijn liefde een daad gekoppeld. En zo moet het ook eigenlijk bij ons. Als wij zeggen van, ja, wij willen graag dat deze liefde blijft, dan moet dat ook gekoppeld worden aan daden. Aan doen. Nou, een van de eerste dingen die dan naar boven komen, en ik heb een aantal kenmerken van die broederlijke liefde. In vers 2 begint het met, vergeet dan die herbergzaamheid niet, of die gastvrijheid. En er staat zelfs in dat stukje, want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. Aan wie moet u dan denken? Abraham bij Mamre. Abraham zat onder de boom. Daar kwamen een paar mensen voorbij. Kom eten. En zonder dat hij het wist, was het de Heer met twee engelen die bij hem op bezoek kwamen. Ja? Waar denkt u nog meer aan? Wie? Rahab? Ja, dat waren verspieders. Ja, ja, inderdaad, maar dat waren dus geen engelen, hè? Dat waren gewoon mannen van vlees en bloed. Maar goed, daar is ook inderdaad herbergzaamheid wat beloond werd. Ja. Emmausgangers, die zeiden, kom, blijf bij ons vanavond. En zonder dat ze het wisten, was het de heiland zelf. En we moeten natuurlijk niet vergeten, de Heer Jezus zegt, Wie u ontvangt, ontvangt mij. Dus in medebroeders en zusters kunnen we ook Christus zelf ontvangen. Herbergzaamheid. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Lot in Sodom. Er kwamen twee engelen, maar wist Lot dat het de engelen waren? En Lot die zet zijn deur open en zegt, kom bij mij binnen. En zonder dat hij het wist, waren het engelen van God. De engelen van God. Nou, herbergzaamheid. Ik heb in een boek gelezen, de toename waar de beschaving toeneemt, is vaak een afname van herbergzaamheid te constateren. Het is met name in landen waar een lage economische, het laag economische, hoe noem je dat, pijl is. Daar zijn de mensen vaak zo open, kom erin en je mag bij mij komen eten. Als je bijvoorbeeld in Rusland komt, of in de voormalige Sovjet-Unie, of in de Oekraïne, waar mensen helemaal niets hebben. Nou, die zeggen, kom binnen, je kan hier slapen, je kan hier eten en... Die zijn zo open. En het lijkt er wel op, hoe meer we krijgen, hoe beter we het hebben, des te moeilijker het vinden om ons huis te openen voor mensen die het nodig hebben. Nou, dat is een van de kenmerken van de gemeente. Een van de kenmerken van de gemeente is dat we niet een gesloten clubje zijn, van wat hebben we het fijn met elkaar. Maar dat we als gemeente ook een open deur hebben naar de wereld om ons heen. En dat wij mensen weten te herbergen. Dat wij mensen kunnen ontvangen als gemeente, maar ook gewoon persoonlijk. In ons gezin. In ons bestaan. Herbergzaamheid is een van de ja, een van de ja, kenmerken van broederlijke liefde. En er is een heel groot gevaar van het individualisme van deze tijd. We hebben allemaal in onze achtertuintje onze schuttingjes en onze haagjes hebben. En dat is ons terreintje en er mag niemand meer komen, want dat is van ons. Nou, daar moeten we heel erg mee oppassen. De herbergzaamheid van de gemeente, de herbergzaamheid van ons persoonlijk leven. Onze openheid naar broeders en zusters om ons heen. Hè, dat we, als wij zondagsmorgens in de gemeente komen, dat we dan niet zo in de gemeente komen en alleen onze naaste bekenden of familieleden zien en verder niemand anders om ons heen zien, maar dat we een open blik hebben. Dat is, heeft ook te maken met herbergzaamheid. Dat je mensen om je heen wilt leren kennen. Dat mensen zich welkom voelen. Nou, heel belangrijk kenmerk van de broederlijke liefde. En ga nou niet denken van, oh, hoe moet ik dat dan allemaal gaan veranderen? Maar dan zou ik u gewoon een opdracht mee willen geven. Begin bij jezelf. Begin gewoon bij jezelf. En betreed zondagsmorgens de kerk hier met een open blik van, zijn er mensen die ik vanmorgen mag leren kennen? Zal ik eens naar iemand toestappen? En ja, u begrijpt wat ik bedoel. En natuurlijk kun je niet naar iedereen stappen. En natuurlijk kun je niet altijd je huis altijd maar open houden voor iedereen. Natuurlijk heb je ook je eigen gezin of je eigen huwelijk of je eigen dingen. Hè? Maar daarnaast, laat het alsjeblieft niet potdicht zijn, ons gezin of onze gemeente, maar juist ook open zijn. Herbergzaamheid. Tweede kenmerk van die broederlijke liefde is niet alleen herbergzaamheid, maar dan staat er ook meeleven. Ja, dat staat in vers 3. Denkt aan de gevangenen. Denken we wel eens aan hen die gevangen zitten. Denk aan de gevangenen. En leid met anderen mee, alsof je ook wetende dat je ook zelf een lichaam hebt wat moet lijden. Dit heeft alles te maken met inlevingsgevoel. Inlevingsgevoel van, ja, dat je ook mee kan leven met anderen. Ik vind het zo mooi van de Heer Jezus zelf. Er staat hier in dat stukje, aan hen die mishandeld worden, moeten we denken. Daar staat er, als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Nou, in dat verband heeft Paulus ook geschreven, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Wij hebben ook pijn. De Heer Jezus, de Heer zegt, in al hun benauwdheid was ook hij benauwd. De Heer die is niet iemand die op een afstand maar een beetje zit te kijken hoe zijn volk lijdt. De Heer zegt, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Zo is de Heer verweven met zijn volk. Doet het pijn, doet het ons pijn als wij broeders en zusters om ons heen zien lijden? Mag het ons pijn doen of zijn we daar immuun voor, sluiten we ons daarvoor af? Weet je, dat is gemeente zijn met elkaar. Natuurlijk kun je niet altijd de pijn van iedereen dragen, dat is ondraaglijk. Maar ja, de broederlijke liefde is wel dat je leert om mee te leven met anderen. En soms ook wel eens op de dag nog wel eens een keertje eraan te denken. En ik weet het wel, we zijn overdag vaak zo druk bezig met zoveel dingen die onze gedachten in beslag nemen. Maar denk eens aan mensen die het moeilijk hebben. En leid eens mee met mensen die in de gevangenis zitten. Of echt vervolgd worden. Zoals ja, in Hindoestaanse landen of islamitische landen. Ik vind het zo mooi dat juist in de Hebreeënbrief, daar staat dat de Heer Jezus ook een lichaam heeft gekregen zoals wij. Weet je waarom? Om mee te kunnen voelen. Daar staat er letterlijk. Hij heeft eenzelfde lichaam als wij gekregen om mee te kunnen voelen. Vandaar dat de schrijver van de Hebreeënbrief leidt dan mee, want je hebt ook zo'nzelfde lichaam. En je weet precies wat het dan is. Leid mee en denk ook mee. En Ik vind het soms zo leuk om te zien als je zo de gemeente doorgaat. En je komt wel eens her en der op bezoek bij mensen die het moeilijk hebben. Die al een tijd op bed liggen of een tijd ziek zijn. Dat je daar vaak een aantal kaarten terugvindt van mensen die uit de gemeente gestuurd hebben. En het doet hen zo goed. Het doet hen zo goed. En ja, daarom wil ik u vragen vanavond. En begin ook nog maar niet in het groot, maar begin nou maar gewoon bij jezelf. Heb niet alleen aandacht voor je eigen pijn, voor je eigen moeite, voor je eigen verdriet. Maar zie ook de nood van anderen. En schrijf ze een kaartje of bel eens een keertje op. En leef mee. Meeleven. Dat is, laat de broederlijke liefde blijven. Nog iets verder. Dan het derde kenmerk van laat de broederlijke liefde blijven. Nou, u zult misschien denken van, hé, dat is ook vreemd. Ja, die broederlijke liefde heeft ook natuurlijk alles te maken met vers 4. Het huwelijk. Zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Liefde voor God. Liefde naar elkaar toe vertaalt zich ook in liefde in je eigen huwelijk, in je eigen gezin. Wat hier staat, het huwelijk zij in ere bij allen. Ik heb een stukje gelezen van Tertullius. Misschien wel eens gehoord, een van de eerste bekende kerkvaders of een bekende uit de tijd van de eerste kerk. Hij leefde in Noord-Afrika. U weet wel, het Romeinse Rijk strekte zich uit ook bij de Sahara, hè, bij Libië en Algerije en Egypte, zo rond het Middellandse Zee. En deze Tertullius, dat was een man die in het heidendom opgegroeid is, maar zo ontzettend onder de indruk was van hoe christenen met elkaar leefden. Hij zei, en hij schreef aan de keizer over deze christenen. Hij zei, ik snap hier helemaal niets van. Wij hebben lief mensen die ons lief hebben. Maar die christenen, die hebben zelfs mensen die hen haten nog lief. Ik snap er helemaal niets van. En zij gaan heel anders om met belasting betalen. Die christenen, dat zijn mensen die horen. Het lijkt net op deze mensen niet bij deze planeet horen. En deze Tertullius, die studeerde rechten in die tijd. Dat is een zeer begaafd man en die is op een gegeven moment tot geloof gekomen. Gewoon doordat hij zag dat die christenen in die tijd zo anders waren. En deze Tertullius is een van de bekendste apologeten geworden. Eigenlijk mensen die het christelijk geloof in de Romeinse tijd verdedigden. Naar de Romeinse overheid. En deze Tertullius die zei op een gegeven moment zo mooi. En die christenen die delen alles met elkaar. Behalve hun vrouwen. Dat is een van de uitspraken van deze Tertullius. Omdat het delen van de vrouwen in die heidense wereld heel normaal was. Behalve hun vrouwen. Die christenen die leefden een totaal ander huwelijksleven dan vele andere mensen in die tijd. Daar was zoveel vrije relaties, vrije seks. En nou ja, we zien dat ook wel in andere godsdiensten, dat je naast één vrouw wel meerdere vrouwen mag hebben. Maar die christenen waren in dat huwelijksleven totaal anders. En dat heeft ook alles te maken met die broederlijke liefde. Die reine, zuivere liefde zoals God het wil. En daarom vind ik het zo mooi dat hier gezegd wordt, het huwelijk zij bij allen in ere. Peter schrijft zo mooi in de Petersbrief, in het vijfde hoofdstuk, dat hij oproept aan de mannen, bewijst haar eer. Bewijst haar eer. Hoe kun je het huwelijk, wat hier staat, het huwelijk zij in ere bij allen, hoe kun je het huwelijk in ere houden? Nou, ik heb hier een aantal dingen opgenoemd. Je houdt het huwelijk in ere door samenwonen voor het huwelijk af te wijzen. Door een huwelijkssluiting tussen twee van het gelijke geslacht af te wijzen. Door polygamie af te wijzen. Zo hou je het huwelijk in ere. En als je als gemeente, als je als persoon meegaat, ja, maar die mensen die houden toch ook van elkaar. En je mag het allemaal wel eens een keer proberen voordat je trouwt. Dan onteer je het huwelijk. Dan ontrafel je het huwelijk en dan blijft er van het huwelijk zoals God dat in de Bijbel bedoeld heeft, niets over. Het huwelijk zij bij allen in ere. En vooral in deze tijd waar het huwelijk zo onder druk komt te staan, is het zo belangrijk dat je als gemeente daar anders in staat. En helaas, helaas, helaas hebben we ook als gemeente daarmee te maken. Dat huwelijken kapot gaan. En weet je, elk huwelijk, vergeet het niet, elk huwelijk is een afschaduw van Christus en zijn gemeente. Vergeet het niet. Christus en zijn gemeente, de bruid en de bruidegom. Elk huwelijk is een beeld van de eenheid van God. Waarin God zegt, en ik wil graag dat jullie één zijn. God heeft de mens geschapen. Van die ene mens heeft God naar zijn beeld geschapen. Van die ene mens heeft God twee mensen gemaakt. En die twee mensen hebben weer de opdracht om die eenheid met elkaar te vormen. Om een beeld van God te zijn. En weet je, dat is het huwelijk in ere houden. Ik zeg wel eens, het huwelijk is de kleinste vorm van gemeente zijn. Houd het huwelijk in ere. En dan staat er in datzelfde stukje in vers 4, en het bed onbezoedeld, want hoereres en echtbrekers zal Theoniemeier oordelen? Gelukkig niet. Mensen, wij hebben zo gauw onze oordelen klaar. En we kunnen zo makkelijk wijzen. We kunnen zo gauw mensen bijna fileren, hè, als het fout gaat in een huwelijk of als een relatie niet is zoals God. Daar zijn we zulke geweldenaars in. Maar hier staat, God zal oordelen. Laat het maar aan God over. Hij weet wat er gebeurd is. En laat het alsjeblieft aan God over. Ik heb dat eens nagekeken. Daar staat hier in onze vertaling, en het bed onbezoedeld. In de Statenvertaling wordt meer het woord gebruikt, en het huwelijksbed zuiver. In het Grieks, heb ik eens even nagekeken, daar staat het woordje, in plaats van bed, staat daar koïte. Het koïte zij zuiver. En in het Grieks, het koïte is in het Latijn het woordje coitus. En als we het over coïtus hebben, dan weten we waarschijnlijk al waar het dan om gaat. Dat is de huwelijksgemeenschap, de geslachtsgemeenschap. Zij zuiver. Zuiver. Dus het gaat niet zozeer om het bed waar je op slaapt, maar om het zuivere huwelijk. Want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Er gebeurt zoveel in het verborgene, wat wij niet weten, maar God weet het. En laat het oordeel maar aan God over. Dan nog twee kenmerken. En twee kenmerken van die broederlijke liefde. Die hebben alle twee te maken als een hele belangrijke invloed op het huwelijksleven. Dat is namelijk, even kijken in vers 5. Daar wordt het woordje onbaatzuchtigheid gebruikt. Onbaatzuchtig betekent niet uit op winst. In de Statenvertaling staat, de oude vertaling staat, dat er niemand geldgierig is. Nou, ik denk dat het niet alleen om geld gaat, maar dat het gaat om, word ik er beter van? Als je een huwelijk instapt met alleen maar de vraag van, word ik er beter van? Word ik er beter van? Dan is het huwelijk gedoemd om te mislukken. Het gaat niet in de eerste plaats om ons, maar het gaat in het huwelijk gaat het veel meer om onbaatzuchtigheid. Geven, offeren, er voor elkaar zijn, Niet van wat kan ik eruit halen, maar wat kan ik brengen, wat kan ik geven. En zo gaat het ook in de gemeente. Laat het in de gemeente, wat we ook doen, onbaatzuchtig zijn. Niet van voor wat hoort wat. Maar dat, ik vind het zo prachtig zoals in het Oude Testament God zo ontzettend blij is met vrijwillige offers die gebracht worden. Want daarin heeft de Heer zo'n welbaar. Er waren natuurlijk een heleboel verplichte offers die gebracht werden. Maar daarbovenop konden ze ook vrijwillige offers brengen. Nou, daar was God zo blij mee. Onbaatzuchtigheid in de gemeente. Onbaatzuchtigheid in het huwelijksleven, in ons persoonlijk leven. In de Petersbrief zegt Paulus, hoeft er niet op te slaan hoor. Maar dan zegt Paulus bij oudsten die aangesteld worden in de gemeente. Dan staat er, hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Zo de Heer dienen. Onbaatzuchtig. En het tweede wat hier naar voren komt, dat tweede kenmerk nog over dat huwelijk, wat eigenlijk heel belangrijk is voor die huwelijksliefde, is wat er ook in vers 5 staat, en wees tevreden met wat je hebt. Als je niet tevreden bent, altijd, ik weet nog zo goed dat wij op een gegeven moment, ik zal het nog nooit meer vergeten, voor het eerst kennis maakten met onze buren toen we hier in Glanenbrug kwamen wonen. En die woonden zo mooi en hadden het allemaal zo prachtig voor elkaar. Die hadden zo'n mooie auto en zo mooi. En dat we elkaar voorstelden en ik zei, nou, we wonen hier wel mooi hè. En toen zei zij, het kan altijd beter. Het kan altijd beter. En Helene en ik die zeiden tegen elkaar van ja, dat is toch wat hè. Het kan altijd beter. Nou, er zijn ouders die hun kinderen zo opvoeden. En dan komen ze soms met prachtige cijfers naar huis en zeggen, het kan nog beter. Het kan nog beter. Het kan altijd beter. Ja, natuurlijk, het kan altijd beter. Maar weet je, als er nooit een gevoel in ons leven komt van tevredenheid, het is goed zo, nou, dan kun je ook nooit een goede relatie aan. Als je met een ontevreden gevoel je huwelijk instapt, dan blijf je ontevreden. En dan is een huwelijk gedoemd om te mislukken. Tevredenheid. Paulus zegt zo prachtig in de Filippenzen, ik heb geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden waarin ik verkeer. Wat een mooi woord. Hè? Ik heb geleerd om genoegen te nemen met omstandigheden waarin ik verkeer. Soms heeft hij gebrek gehad en soms heeft hij overvloed gehad. Maar Paulus was een diep en diep tevreden mens. Een tevreden mens kijkt niet altijd terug, kijkt niet altijd vooruit, maar kijkt naar nu, naar het heden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En we hoeven ons niet altijd bezorgd te maken over wat er komt en teleurgesteld over dat wat er geweest is. Vandaag is God er. En vandaar dat, ja, dat er die prachtige aanhaling uit het Oude Testament genoemd wordt in vers 6. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper. Wat zou een mens, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Nou, laat dat ons dagelijks leefmotto zijn. De Heer die is erbij. En Hij kent mijn leven. En Hij weet wat we nodig hebben. Laten we leren tevreden zijn met dat wat Hij ons toebedeeld heeft. En weet je, je zult een gelukkig mens zijn. Je zult een gemeente worden waar de broederlijke liefde aanwezig is. En dit is nodig in deze wereld. De wereld kijkt uit naar zulke mensen. En ik hoop dat u het verlangen heeft om zulk een mens in deze wereld te willen zijn. Amen.